Luisteraars, goedenavond. Vanavond in de uitzending van NIK Media, de Joodse Omroep, spreek ik met Annette Bezalel over Lecha Dodi. Het welkomstlied van de Shabbat dat overal ter wereld gezongen wordt. Van Jemen tot Johannesburg, van Budapest tot Brooklyn. Inspiratie voor componisten als Offenbach en Lewandowski en dichters als Heine en Herder. Wat is het toch dat dit lied zo uniek en tegelijkertijd universeel maakt?
Iedereen die regelmatig naar de synagoge gaat, of zelfs ook niet zo regelmatig, zal een speciaal plekje hebben voor het Lecha Dodi. Vrijdagavond, als de Shabbat verwelkomd wordt, dan wordt dat overal ter wereld gezongen. Net zoals jij in je aankondiging al vertelde. We gaan zo meteen in op de betekenis van de woorden en de tekst. Maar ik ga eerst vertellen dat de schrijver van het lied was Shlomo, Salomo in het Nederlands. Shlomo Alkabatz. En hij leefde in de 16e eeuw van 1500 tot ongeveer 1580, niet helemaal duidelijk. En hij heeft in het Ottomaanse Rijk gewoond, waar hij geboren is, in Saloniki. Mm-hmm. Daarna in Adrianopel. En hij is in Tzfat gaan wonen, Safed geheten, in de bergen van Galilea in Israël. En daar heeft hij dit lied geschreven. Wat grappig is, een van de dingen hoe we weten wie het geschreven heeft, is dat we zijn naam terugvinden in het lied. Ik weet niet of je dat ook weet, maar het Wilhelmus zit eigenlijk zo ook in elkaar.
Acrostichon.
Dat heet inderdaad, een acrostichon. En dat betekent dat je aan de hoofdletter, de eerste letter van elke zin, begin van elke strofe, de naam af kan lezen van de schrijver. Hmm. En in dit geval Shlomo HaLevi. Niet Alkabat, want dat is de familienaam, maar hij was een leviet. Dus hij gebruikt die naam Shlomo HaLevi.
Is het zo dat in de hele wereld dezelfde tekst wordt gebruikt?
Meestal wel. Er zijn sommige landen waar ze een kleine toevoeging aan hebben. Maar de meeste landen hebben een basistekst. En die is al in druk verschenen in 1568 in Venetië in een gebedenboek. Wat daar werd uitgegeven. Van toen af lag het vast. En wat wel interessant is, het is een van de allerlaatste gebeden die in het standaard gebedenboek is opgenomen. En die zich als razendsnel werkelijk over de wereld heeft verspreid. En overal op een andere melodie gezongen wordt. Ja. Want je zei, de tekst is hetzelfde, maar de melodie is in elk land en elke periode anders.
Daar wilde ik naartoe. We hoorden net tijdens de intro Hans Bloemendaal. We hebben meer uitvoeringen voor vanavond voorbereid die we kunnen laten horen.
Ja, we gaan proberen om van elke strofe, dus alle 9 strofes, een klein stukje te laten horen. En ik wilde graag de eerste laten horen. Shamor we zeg hoor. Misschien wil jij zo even voorlezen wat de originele tekst is en wat daar de vertaling van is. Dat zodat de luisteraars ook weten waar het over gaat. En die wilde ik laten horen van de Danzig-traditie vanuit Gdansk tegenwoordig. Daar was een hele mooie oude muziektraditie. Maar misschien dat jij eerst even kunt laten horen waar de tekst over gaat.
De Hebreeuwse tekst luidt al dus: Shamor v'zachor bedibur echad, hishmi'anu el hamyuchad, Hashem echad, ushmo echad, leshem uletif eret velit hila.
Kom, mijn vriend, de bruid tegemoet, breng de Shabbat en onze welkomst goed. Houd de Shabbat en denk aan de Shabbat. Zo liet de enige God ons horen, in één toon. De eeuwige, die één is en wiens naam één is, hem zingen wij tot roem en tot lof.
Amen.
deze Legadoudi, die we net hoorden, de componist van deze melodie, deze gebruikte melodie, was Louis Lewandowski, de grote Joodse liturgische componist uit de 19e eeuw, uit Duitsland.
Ja, ja. Ik vraag me af, waar haalde Shlomo Alkabetz nu zijn inspiratie vandaan? We zien bepaalde passages uit de Torah, zoals hier bij Zachor v'Shamor, waar overigens over wordt beweerd dat hij de volgorde omdraaide om dan aan zijn akrostigon te komen. Anderen zijn daar fel op tegen om te zeggen dat had hij niet nodig, daar had hij andere kabbalistische redenen voor. Maar waar haalde hij nu zijn inspiratie vandaan?
Nou, toen hij nog in het Turkse Rijk woonde, in Saloniki, was hij student van Kabbalah. Hij leerde de mystieke leer van het Jodendom, waarbij de uitleg van de Bijbel, van vooral de eerste vijf boeken van het Pentateuch, gebaseerd was op mystieke ideeën. Zeg maar de verborgen waarheid achter de teksten. En daar heeft hij ook later boeken over geschreven, toen hij dus in Tzfat aankwam. Toen hij daar kwam, ging hij verder met studeren, want je weet, Jodendom is een eeuwige studie. Het hele leven lang blijven wij studeren. Hij kwam daar aan en hij werd opgenomen in de kring van Jozef Karel.
Wie was Jozef Karel?
Jozef Karel leefde ook in die 16e eeuw en had zich daar gevestigd vanuit Spanje. Net zo, eigenlijk Alcabetse familie kwam ook uit Spanje. En die waren daar in 1492 gevraagd om het land te verlaten of zich tot christendom bekeren. Ze hadden besloten om weg te gaan. En ze waren welkom in het Ottomaanse Rijk, het Turkse Rijk. Jozef Karel had naast die studies van de Kabbalah, van het kabbalistisch denken, heeft eigenlijk heel veel invloed gehad op de wetgeving van het Joodse leven. Hij heeft de Shulchan Aruch, zeg maar de gedekte tafel, letterlijk vertaald, geschreven, die alle wetgevingen op Joods gebied, op dagelijks gebied, ook op verdergaand gebied, bij elkaar gehaald uit de hele Talmud. En die als het ware geordend, zodat iedereen aan tafel kan gaan en zijn maaltijd tot zich kan nemen. En heeft op die manier heel veel invloed gehad op de regelgeving binnen het Jodendom. En zodat ook iemand die niet de hele dag bezig was met Talmudstudie, op kon zoeken van hoe bepaalde dingen werkten en zich daaraan kon houden. En dat was voornamelijk in de Sefardische wereld. Er is daarna nog een aparte versie voorgekomen voor de Ashkenazische wereld. En Shlomo Alkabetz studeerde daar dus aan de ene kant de wettelijke kanten van het Jodendom, aan de andere kant de mystieke. En eigenlijk had hij zelf al een soort levensstijl die een beetje leek op die van de latere Chassidische rebbes. Hij had bijvoorbeeld een gewoonte om vrijdagavond, tegen het invallen van de avond, om dan het veld in te gaan met inmiddels zijn eigen leerlingen. En daar die bruid, waar hij de Shabbat mee vergelijkt, te verwelkomen. Dus het was de vreugde van de natuur om zich heen, van die vallende de avond, het begin van de Shabbat, die hij daar beleefde. En dat was eigenlijk iets nieuws in het Jodendom. Dat was daarvoor niet bedacht en eigenlijk, ja, vooral in het noorden van Europa, wat een toch een wat duistere klimaat had. Hier kwam ineens een soort zonnigheid het Jodendom binnen. En ik denk ook dat dat de reden is geweest dat Legadoudi meteen na zijn verschijnen zo populair is geworden.
Er brandt mij nog een vraag op de lippen voor wat betreft die Kabbalah. Maar misschien luisteren we eerst nog naar een stukje, naar een andere uitvoering van hetzelfde Legadoudi.
We gaan luisteren naar een stukje van het koor en de voorganger uit Curaçao. En ik had net het woord Sefardisch genoemd. Dus het Spaans-Portugees erfgoed. De gemeente van Curaçao is ooit begonnen van mensen die uit Amsterdam zijn gekomen in die 17e eeuw. Eigenlijk iets later dan de Legadoudi is geschreven. En die hebben daar ook een hele eigen traditie weer op de oorspronkelijk Amsterdamse traditie gebouwd. Op een gegeven moment is er ook vrij veel Amerikaanse invloed gekomen. Dat we in het lied ook een beetje zullen horen. De uitspraak heeft iets Amerikaans. Een deel van de invloed was ook dat er meer reformgewoontes werden ingevoerd. De oude orthodoxe leefmethode werd beïnvloed door de reform. Vandaar dat wij ook bijvoorbeeld in dit stuk ook een orgel horen.
Shabbat lichu v'nelecha, ki mekor habracha. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה.
לך דודי לקראת קלן, אל משבת נקבלה.
אוי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמונה עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה.
לך דודי לקראת קלה,
heerlijk. Wat ik vragen wilde, die Kabbalah waar je het over had. We zien nu tegenwoordig een soort revival vanuit de meest onverwachte hoek. Maar laten we ons even beperken tot de tijd waar we het nu over hebben. Waardoor kreeg die Kabbalah zo'n grote invloed?
Ik denk dat in de periode waarin een Jozef Karel en een Shlomo Alkabetz leefden, men eigenlijk een afschuwelijke tijd achter de rug had. Ik denk dat dat te vergelijken is met de generatie die de oorlog hier heeft meegemaakt. Na duizenden jaren verblijven in Spanje, na het bereiken van werkelijk cultureel geweldige hoogtepunten, werden ze het land uitgezet. En men noemde het ook de diaspora binnen de diaspora. En je spullen oppakken, ze mochten nauwelijks wat meenemen. Ze moesten hun huizen verkopen. Nou, die werden natuurlijk tegen een paar centen werden die weggedaan. Met honderdduizenden mensen tegelijk stapte je, als je al een boot kon vinden, op die boot. En je keek maar waar je aankwam en of je daar welkom was. Dus het was zo'n ongelooflijke catastrofe die ze hadden meegemaakt, dat ze zochten naar troost.
En hou vast.
Hou vast, ja. En troost. En die vonden ze in die Kabbalah.
Mm-hmm.
En vandaar ook dat het verlangen naar de Messias en naar het herleven van de oude glorie van het Joodse volk zo goed terug te vinden zijn in Lecha Dodi. We kunnen bijvoorbeeld naar het volgende stuk gaan luisteren. Van Hit Orari. Nou ja, misschien wil jij het Hebreeuws voorlezen en dan zal ik het zo meteen in het Nederlands doen. Deze twee stroken.
Hit Orari, Kiva Orech, Kumi Uri, Uri Uri, Shir Daberi, Kvod Hashem Alayich Nigla.
Ik zal het even in het kort parafraseren. Word wakker. Word wakker, hit orari, hit orari. Word wakker, want uw licht is gekomen. Sta op, ontwaak, ontwaak en zing een lied. En weer de majesteit van de eeuwige heeft zich voor u kenbaar gemaakt.
En dan weer het refrein, de gaan door.
Ja, ga mijn vriend de bruid tegemoet. En wat nou zo interessant is aan eigenlijk alle melodieën die ooit geschreven zijn voor Lecha Dodi. En in eind 19e eeuw is door een muzikoloog Idelson, die een van de standaardwerken over Joodse muziek heeft geschreven, is geteld dat er meer dan 2000 composities bekend zijn, melodieën bekend zijn in die tijd. 2000 voor één lied. Dat wat interessant is, is dat dit stukje, Hit Orari, weer een heel andere melodielijn krijgt. Het is een soort... Ja, de dramatiek van dit stuk is ook heel interessant. Dus eerst die schaamte van we zijn verloren, we zijn ons land kwijt, we zijn de tempel kwijt. En hier, word wakker, schud het stof van je af.
Klopt dat? Is dat ook, laat ik zeggen, worldwide, dat bij Hit Orari de nieuwe melodielijn wordt ingezet? Want dat hoor je bij de verschillende composities.
Heel veel wel.
Ja.
Ik kan niet zeggen, ik heb het niet alle 2000 onderzocht, maar bij heel veel melodielijn hoor je hier een soort nieuwe hoop klinken. En wat misschien een heel grappige compositie is, en ook onbekend dat hij schreef, dat hij melodieën zette, nou, ik wist het niet. De vader van Jacques Offenbach, in het 18e eeuw in Duitsland geboren, Isaac Offenbach, heeft heel veel melodieën voor de synagoge geschreven, voor de liturgie. En je kunt hier al aan horen dat zijn zoon later operettes is gaan schrijven, Jacques. Dus misschien kunnen we Hit Orari, word wakker gaan luisteren. Van Isaac Offenbach.
Ben benieuwd.
Hit Orari, Hit Orari, Hit Orari.
Dit is de eerste keer dat ik dit hoor en ik moet je zeggen, ik ben helemaal met je eens. Een goede zoon van zijn vader of een goede vader van zijn zoon, hoe je het ook noemen wil. Wat betreft die Kabbalah en de invloed daarvan op het moderne Jodendom, kan je daar iets over zeggen?
Ja, het is nou niet alleen Madonna die op haar manier waarschijnlijk Kabbalah beoefent. Het is eigenlijk meer beoefenen dan bestuderen. Het is eigenlijk, denk ik, in plaats gekomen van de... Ja, de meditatie van vroeger, de yoga en het zen-boeddhisme, heb ik bijna het gevoel hoor, stiekem. Kabbalah heeft tegenwoordig ook weer invloed. Er zijn weer bewegingen die toch weer die mystieke kant van het Jodendom belichten. En we kunnen zelfs in Nederland zien, waar vroeger zo'n rationeel Jodendom heerste, zo klassiek, dat er nu ook weer groepen zijn die ook Kabbalah bestuderen. Ook orthodox-Joodse groepen, niet alleen geïnteresseerden die een beetje buitenstaander zijn, maar er zijn op dit moment weer groepen bezig om dat te bestuderen. En waar je het nog meer ziet, natuurlijk, is in Amerika. En daar heb ik de volgende versie gevonden van Legado Di.
Ja, je had me net al iets laten horen en dat heeft inderdaad mijn nieuwsgierigheid gewekt. En het is niet Madonna.
Het is niet Madonna. Het is Basha Schechter. Afkomstig uit een heel braaf, ultra-orthodox gezin uit New York. Die op een gegeven moment in de wereld is gaan reizen op zoek naar muziekvormen, andere dan westerse. In aanraking is gekomen met Afrikaanse muziek, met Oriëntaalse muziek, Noord-Afrikaanse muziek. En teruggegaan naar Amerika, daar de liturgische liederen opnieuw heeft bewerkt. En misschien dat we van haar... waar Hayu Limshisto Shosaich kunnen laten horen.
Dan wil je dat ik het even voorlees. We Hayu Limshisa Shosaich, Warachaku Kolme Walaayich, Yasis Alayich Elokayich, Kimsos Chatan Al Kala.
Ja, en het is eigenlijk in vervolg van de vorige strofe van word wakker, die u geplunderd hebben, worden zelf tot buit. En allen die u wilden verdelgen, zijn ver weg. Even blij zal uw God om u zijn als de bruidegom om zijn bruid.
Je hebt al gezegd, we zullen ze niet alle 2000 vanavond laten horen, maar deze was zeker de moeite waard. Nog even terugkomend op die Kabbalah. Waar vinden we die kabbalistische ideeën nu in Legado Di terug?
Het hele idee van het vergelijken van Shabbat met een bruid die je tegemoet gaat, was gebaseerd op kabbalistische ideeën, waarin het mannelijke en het vrouwelijke op een figuurlijke manier bekeken wordt. Dit kun je ook bijvoorbeeld terugvinden in het Hooglied, waar je een heel sensueel erotisch verhaal in kunt lezen, maar waarin je ook de liefde van God voor het volk Israël kunt zien. En diezelfde ideeën vinden we terug van de liefde van het volk Israël voor de Shabbat. Shabbat is meer dan een dag in de week. Shabbat is een stukje uit de andere wereld, uit de wereld die hierna komt. Is een stukje van eeuwige vrede die je met je meekrijgt. Het is een geschenk. Het is niet iets wat op de kalender is, bestaat, waarbij je op je horloge kijkt en je zegt nu Shabbat. Je stapt even in een andere dimensie. En dat denk ik dat hij prachtig verwoord heeft in die vreugde die we kennen als iemand waar we veel om geven. Mm-hmm. Gaat trouwen en we wachten allemaal op de bruid om binnen te komen. En je kunt nog zo vaak op een bruiloft geweest zijn, maar zo'n moment dat
blijft toch altijd.
Ik weet, Simon, jij hebt jouw dochters uitgehuwd. Dan stapt hij daar binnen en ik ben er zeker van dat op dat moment binnen in jou iets van de andere wereld.
Klopt.
Dat gevoel ja,
klopt
kwam.
Helemaal.
En wat we moeten proberen is om elke vrijdagavond, als we daar staan in de synagoge en dit met elkaar zingen, dit gevoel even terug te krijgen.
Ja.
Dat is de kabbalistische invloed die door dit hele lied terug is te vinden.
Mm-hmm. Zullen we naar het volgende couplet?
Ja.
Yamin u'smol tifrotzi ve'et Hashem ta'aritzi al yad ish ben parzi ve'nismacha ve'nagila.
Ja, dit is een beetje moeilijk te vertalen. Naar rechts en naar links, Yamin u'smol, zult u zich uitbreiden. Maar voor de eeuwige blijft u ontzag hebben. He, dat is alweer duidelijk, van je kunt nog zo groot en machtig worden, maar dat ontzag wat je voor God moet blijven houden, dat blijft centraal staan. En door degene, ik vertaal nu even weer letterlijk, door degene die van Peretz afstamt, dat is een synoniem voor de Messias.
Metafoor,
in dit geval,
ja.
Zullen wij verheugd zijn en uitgelaten blij.
En wie gaan we nu horen?
We gaan luisteren naar Albert Bouhadana, een in Parijs wonende voorganger die de authentieke Marokkaanse traditie gaat vertolken.
Ja, min usmol tifrotzi
Nou, als dat geen Marokkaans is, dan weet ik het ook niet meer. Hoe komt het dat Lecha Dodi als lied in zijn plaats zo vast heeft ingenomen in, hoe moet ik het zeggen, de noesach, de liturgie, maar dan over de hele wereld, dat het zo'n triomftocht heeft gemaakt?
Ik denk door dat vreugdevolle erin. Het was die 16e eeuw en daarna de jaren er ook waren zo moeilijk. De verdrijvingen uit verschillende landen. Dat dit lied straalt zo'n hoop uit. Dat ze hier, denk ik, heel erg blij waren die terecht kwamen. Was men meteen ervan overtuigd dat dit op een goede manier de blijdschap uitdrukte die men nodig had op dat moment. Dat denk ik. En dus trouwens, wat ik eerder in het programma vermeldde, een van de laatste liederen die dus in de officiële liturgie zijn opgenomen. Daarna is het min of meer afgesloten. Zijn nog wel kleine toevoegingen gedaan. In Nederland hebben we bijvoorbeeld elke Shabbatochtend de zegenbeden voor het Koninklijk Huis.
Maar daar bestaan geen 2000 versies van, hè?
Nee, er wordt ook niet gezongen. Er wordt alleen gesproken. Ja. Voor de staat Israël is een speciaal gebed. En nou, er zijn nog een aantal andere, maar de meeste werden in die tijd afgesloten. En nog één ding wat ik nog wilde vermelden, dat we hebben heel veel melodieën gehoord, maar bijna in elk land is weer voor elke tijd van het jaar weer een aparte melodie.
Ook dat nog, ja.
Dus als je tegen het Chanukka-feest aanzit of een andere feestdag, dan verandert ook weer de melodie die gebruikelijk is.
Zoals bijvoorbeeld hier in Nederland, waar wij aparte melodieën hebben voor de 3 treurweken en voor de 9 dagen die daar binnen vallen. En mijn persoonlijke smaak is overigens dat naarmate de melodieën treuriger worden, ze alleen maar mooier worden.
Ja, er wordt zelfs gezegd dat de melodie die in bepaalde streek van Zuid-Duitsland gezongen werd in die treurweken, dat die door Mozart is opgepikt en in de Notte de Figaro is gebruikt.
Kijk aan.
Maar daar zou ik weer voor
een
moeten laten horen.
Apart programma,
dit,
ja.
Dit zeggen de muzikologen, dat hij het daar vandaan heeft gehaald.
Zullen we naar het laatste couplet gaan? Dat over vreugde en hoop gesproken daarvan vervuld is. De Hebreeuwse tekst klinkt al dus. Bo'i v'shalom ateret ba'ala, gam besimcha uv'tzahala, toch emune am sgula, bo'i chala, bo'i chala.
Kom in vrede, kroon van uw echtgenoot. Ja, in vreugde en blijdschap, te midden van de getrouwen van Gods eigen volk. Kom, bruid, kom, bruid. En bij bo'i v'shalom staat de hele gemeente op, draait zich om 180 graden, maakt een buiging, staat op en alsof als ware op dat moment komt de bruid dan ook binnengelopen. We gaan naar een hele bijzondere uitvoering luisteren. Heel recent geschreven in 1988 door de Amerikaanse componist David Schiff. En hij is geschreven ter gelegenheid van een jubileum van een Joodse gemeente in New York, waar een vrouwelijke voorgangster was. En die gaat dan ook dit stuk zingen, de laatste strofe van Lecha Dodi.
Vanavond hebben we gesproken over het Lecha Dodi. En ik sprak daarover met Annette Bezalel. De techniek was in handen van Juan Morales en de research werd door Roet Rozenboom gedaan. En ik ben Simon Keesing. Mocht u nog eens rustig willen luisteren naar dit programma, vanaf morgen kunt u dat doen via onze website www.nikamedia.nl. Hartelijk dank en tot de volgende keer.